Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. We nemen afscheid van de traditionele rode prijzen bij warenhuisketen Colruyt. Je hoort zo meteen hoe dat komt. Het is chaos op de anders zo betrouwbare Duitse spoorwegen. We bekijken of dat ook bij ons gevolgen zal hebben. En onze man op het Wereldeconomisch Forum in het Zwitserse Davos spreekt er met bekend Amerikaans columnist Ian Bremmer. En geloof het of niet, de man is optimistisch over Europa. Het is vrijdag 27 mei.
De zeven van de tijd. 1.
Na net geen 50 jaar trekt Colruyt de stekker uit het systeem van de rode prijzen. Een reactie op prijsverlagingen bij andere winkels is dat. De rode prijzen blijven wel nog bestaan, maar alleen als promoties van Colruyt zelf. Tijd retail-specialist Jens Cardinaals. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Waarom doet Colruyt dit, Jens?
Wel, officieel, Colruyt zegt dus dat het officieel gaat om een vereenvoudiging voor de consument. Maar je kunt je toch ook afvragen of het niet vooral de bedoeling is om die verlaagde tijdelijke prijzen als reactie op de concurrentie, om die een beetje meer te verdoezelen, zodat die minder hard opvallen voor de klant. En zodat de klant misschien uiteindelijk ook meer geld gaat uitgeven bij Colruyt. Ik verklaar mij nader met een voorbeeld. Bepaalde producten heb je echt elke week nodig. Groenten en fruit en dergelijke meer. Maar sommige producten die koop je een paar keer per maand of misschien zelfs veel minder. Een pot choco, een sixpack water, een doos koekjes die je zeker niet elke week moet kopen. Maar ik denk dat veel mensen misschien door de Colruyt lopen en dan zeggen, ah tjain, dat pakje koekjes dat ik geregeld, maar niet altijd koop. Ik zie dat een rode prijs heeft. Ik ga het nu dus meenemen, want het is goedkoper dan anders. Ja. Ik ben daar toevallig op gestuikt en ik ga dat nu meenemen omdat het een lagere prijs heeft. Ja, dat effect gaat wegvallen. Hè. Mensen gaan de koekjes gaan misschien tijdelijk goedkoper zijn, maar mensen gaan dat misschien niet meteen zien, gaan daar voorbij lopen. Ze hebben de koekjes niet nodig, lopen er voorbij. Maar 2 weken later, hun koekjeskast is leeg, bij wijze van spreken. Ze hebben acuut koekjes nodig. En dan moeten ze naar de Colruyt en dan kopen ze daar dat pak koekjes dat dan misschien aan een hogere prijs wordt verkocht dan 2 weken geleden toen die verlaagde prijs er was, toen ze die niet gezien hadden.
Oké, dat is duidelijk. Merci Jens. Naast jou zit hier ook Serge Mampai van onze beleggerredactie. Goedemorgen Serge.
Dag Roan.
Serge, jij bent erbij komen zitten omdat het aandeel van Colruyt ondertussen wel al aan een rode prijs noteert. Wat is daar precies aan de hand?
Wel, het aandeel is dit jaar al 20% gezakt en zelfs gehalveerd de voorbije 3 jaar. Nu, Colruyt met zijn politiek van allerlaagste prijzen kan ook als allerlaatste die prijzen verhogen bij deze hoge inflatie. En dat weegt natuurlijk op de marges meer dan bij de andere supermarkten. De warenhuisketen is ook niet zo geliefd bij professionele beleggers, omdat ja, Colruyt doet heel veel. Colruyt heeft geïnvesteerd in windmolenparken, in fitnesscentra, zelfs in een mosselbank. En professionele analisten en beleggers hebben dat niet zo graag.
Nee, Colruyt staat te boek als een goede huisvader aandeel. Hè. Moeten mensen die het in portefeuille hebben nu panikeren?
Panikeren zou ik kan deze prijzen toch niet doen. Je ziet dat het bedrijf en ook de familie regelmatig ook eigen aandelen inkoopt. Dat betekent toch dat zij denken dat het nog altijd niet overgewaardeerd is. De meeste analisten blijven echter negatief voor dit jaar. Want ja, door de hoge inflatie, Colruyt heeft ook enorm veel personeel. Ze zullen loonsverhogingen moeten toekennen. En dat kan nog wel wat op de marges wegen. En misschien nog een laatste belangrijk detail. Colruyt verdwijnt eind deze maand ook uit de MSCI Global en MSCI Belgium indexen. En dat betekent dat institutionele beleggers het aandeel zullen moeten verkopen. En dat kan extra verkoopdruk en dus op de koers wegen.
Oké, dankjewel Serge Mampai en Jens Cardinaals.
2.
Een kanjer van een shake-up bij de Big Four, de 4 grote globale consultancyfirma's. Een van hen, EY of Ernst & Young, heeft plannen om zijn audittak af te splitsen van de rest van het bedrijf. Dat schrijft de krant The Financial Times op basis van bronnen binnen EY. Het gaat om een voorstel dat op dit moment nog op tafel ligt bij de top van het bedrijf. Maar goed, wat is de impact daar eigenlijk van? Wel, de afsplitsing van de audittak zou het bedrijf moeten vrijwaren van belangenconflicten. De Big Four bedrijven, EY, PwC, Deloitte en KPMG, bieden heel wat andere diensten aan, zoals consulting, die volgens critici maar moeilijk rijmen met de onafhankelijkheid die een audit toch wel vereist. Als EY de verandering wereldwijd zou doorvoeren, dan zou het gaan om de grootste herstructurering van een Big Four-firma in de afgelopen decennia.
3.
Er zijn problemen met de befaamde Pünktlichkeit van de Duitse spoorwegen. Het is een beetje chaos op het anders zo betrouwbare Duitse spoornetwerk. En dat zorgt voor problemen die we zelfs tot bij ons zullen voelen. Collega-journalist Bas Kurstjens weet alles over mobiliteit en dus ook over dit dossier. Bas, goedemorgen.
Goedemorgen, Rowan.
Wat is er daar allemaal aan de hand in Duitsland?
Er wordt ontzettend veel gewerkt op Duitse spoor op dit moment. Dat was ook wel heel hard nodig, want de afgelopen decennia is er enorm bezuinigd op het Duitse spoor. Dat wordt nu eindelijk ingehaald. Tegelijkertijd wordt de spoorcapaciteit ook enorm uitgebreid. Maar dat betekent wel heel veel werkzaamheden en dat is tot daaraan toe als het allemaal heel erg goed gecoördineerd was. Maar daar ontbreekt het nogal aan. Spoorbedrijven die klagen steen en been over bijvoorbeeld het feit dat de werkzaamheden niet op elkaar zijn afgestemd, het feit dat ze niet op tijd worden aangekondigd en dat ze dan vervolgens, als ze dan vervolgens plaatsvinden, ook nog eens een keer uitlopen. Waardoor die spoorbedrijven zoals Linias met de handen in het haar zitten van hoe zij hun klanten nog een beetje fatsoenlijk kunnen bedienen.
Oké, en wat zijn dan de gevolgen?
Ja, dus de spoorvrachtbedrijven die zitten natuurlijk een beetje te kijken van wat moeten we dan? Ze kunnen af en toe kunnen ze wel omrijden, maar dat betekent wel dat hun spullen langer onderweg zijn. Je ziet dat een van de grootste gebruikers van het Duitse spoor, DB Cargo, dat die eigenlijk gewoon een heleboel treinen niet laat rijden. En dus in plaats daarvan moeten klanten dan op zoek naar alternatieven. En dat is vaak dat die treinen dan toch weer naar de weg gaan. Dus eigenlijk weer op vrachtwagens worden geladen.
Ja, en dan de grote hamvraag, gaan we dat ook voelen bij ons?
Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Wel is het zo dat ze in de haven van Antwerpen in ieder geval al zeggen dat ook bij hun al vracht van treinen naar weer vrachtwagens gaat. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje jammer, want dat is nou juist in tegenstelling tot wat de bedoeling is. De haven van Antwerpen heeft de bedoeling om eigenlijk het volume van vracht de komende 10 jaar te verdubbelen van 7% naar 15%. En ook federaal minister van mobiliteit, Gilles Quinet, heeft heel duidelijk gezegd dat hij tegen 2040 wil dat er dan minstens 20% van alle vracht met het spoor vervoerd wordt. En ja, die beweging krijg je dan nu op deze manier met het Duitse spoor niet echt in.
Nee, inderdaad. Dankjewel voor je duiding, Bas Kurstjens.
4.
Het is vandaag zo goed als over en uit voor de stablecoin Terra Dollar. Want Coinbase en andere belangrijke crypto-platformen schrappen de cryptomunt. De Koreaanse bedenker Do Kwon werkt intussen wel al aan een doorstart.
Voorkennis.
Het is het einde van een hels parcours voor de Terra Dollar. Die had qua waarde gekoppeld moeten blijven aan de dollar, maar de munt crashte tot op 10 dollar cent per stuk en zadelde investeerders op met een enorme kater. Ah ja, 90% verlies. Maar de bedenker van de coin, de Koreaanse Do Kwon, wil vandaag meteen een doorstart maken met een nieuwe blockchain, Terra 2.0. Dat is de technologie die de cryptomunt ondersteunt. Al heeft Kwon daar wel de goedkeuring van de tokenhouders voor nodig. En ik ben benieuwd of dat lukt, want de populariteit van de man zit, ergens wel voorspelbaar, toch op een dieptepuntje.
5.
Tijdcollega Bart Haak kampeert voor ons nog altijd op het Wereldeconomisch Forum in het Zwitserse bergdorp Davos. En hij is daar Ian Bremmer tegen het lijf gelopen. Die doseert internationale politiek in New York, schrijft columns voor Time en De Tijd en heeft op Twitter meer dan 500.000 volgers. Hij heeft ook net een nieuw boek uit, The Power of Crisis, de kracht van de crisis. Bremmer vertelt ons onder meer waarom Poetin volgens hem de oorlog in Oekraïne is begonnen.
Putin did not read this book, right? And it's fairly obvious, because if he had thought that it was remotely possible that the West would have responded the way we have, there's no way he invades all of Ukraine. He just doesn't do it, right? I mean, like, he just thought, he looked at Biden as weak and Merkel's gone and got a new German chancellor and more aligned with the Russians. Winter's coming, they need the energy. Xi Jinping's his buddy, Macron goes his own way, NATO's divided, Afghanistan was a shit show. He looks at all that and he says, this is my time to go in. Not realizing that if you create a crisis that really challenges the Western order, that is their opportunity after 30 years of ignoring this stuff. erosion,
yeah.
Actually spurring action.
En voor als we collectief nog een schouderklopje nodig hadden, Bremer blijkt erg optimistisch over Europa.
The EU is materially stronger because of these crises than it was before. The EU turns out to be one of the most inspiring and hopeful lessons of the G0 era. In the last week, I've done all these interviews around the book, and a lot of times people say, well, what are you optimistic about? Tell me what you're optimistic about. And people say, I'm optimistic about the youth. I'm optimistic about innovation. You hear this all the time. And I say, I'm optimistic about Europe. Are you crazy? I mean, they got no growth. They got no tech companies. Like, they're old. They're falling apart. No, because they have institutions that they are investing in at a time that's not happening. I think that's a big deal.
Bart Haaks' volledige interview met Ian Bremmer lees je trouwens in de krant van vandaag en op tijd.be.
6.
Op vrijdag blikken we ook altijd even vooruit op onze weekendkrant. En dat doen we vandaag met tijdjournalist Wim de Preter. Die heeft er een brede belronde op zitten naar start-ups en investeerders. Op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe moet het verder nu de wereld met goedkoop kapitaal stilaan op zijn laatste benen loopt? Wim de Preter.
Wat je daar ziet is niet dat er paniek is, maar toch wel een toenemende bezorgdheid. En een beetje ongerustheid over wat er mogelijk nog komt. Er is nog wel geld in de markt, hoor je, maar veel investeerders staan wat op de rem. Kijken een beetje de kat uit de boom en ook de banken worden een stukje strenger. Dus bedrijven die geld nodig hebben, ja, die kunnen misschien beter sneller wat handelen en proberen om nu al een kleiner bedrag op te halen. Want hoor je toch zeggen, als je te lang wacht, gaat over een paar maanden de markt misschien dicht zitten. En dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden.
7.
Vanaf volgend jaar geen versnellingspoken meer bij Mercedes-Benz. Het merk gaat volledig voor automatisch schakelen. Dit jaar verdwijnt de versnellingspook al uit de compacte A- en B-klasse modellen. En volgend jaar moet de laatste manuele transmissie in de CLA er ook definitief aan geloven. Heeft te maken met de opkomst van de elektrische auto. Die heeft geen echte versnellingen en dus is een poko overbodig. Maar ook bij auto's met een klassieke verbrandingsmotor verdwijnt de handgeschakelde versie hoe langer hoe meer. Vroeger was een automatische versnellingsbak nog trager en minder efficiënt dan een manuele. Nu is dat omgekeerd. Al blijft de automatische natuurlijk wel nog altijd een stukje duurder. Dit was de 7. Geniet van je weekend en check zeker onze wekelijkse beleggenpodcast, De Beursvoyeurs. Bekende voyeur die deze keer in zijn portemonnee laat kijken is ING-hoofdeconoom Peter van den Houten. Wij zijn er maandag weer, dan blikken we vooruit op de week met politico-journaliste Barbara Moens. Heel graag tot dan.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.